Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Het is een goede oefening voor je geheugen als je regelmatig teruggaat in de tijd op zoek naar momenten die je nog eens wil herbeleven. Als ik ga delven in mijn verleden, om het zo maar te noemen, dan duiken daar beelden op van toen ik bijvoorbeeld Rita Reis mocht presenteren, samen met haar man Pim Jacobs aan de piano. Of aan die keer dat ik het concert mocht presenteren van Rob de Nijs, Fats Domino, The Everly Brothers, Roy Black, Jerry and the Pacemakers, Marty Wilde, The Swinging Blue Jeans, een album vol als ik er de foto's bij optel. En dan zwijg ik nog van die talrijke ontmoetingen en babbeltjes backstage, met onder meer de Gypsy Kings, Dionne Warwick, de Golden Gate Quartet. En op zekere dag, dat was in de zomer van 1974, in het restaurant van het cultureel centrum van Hasselt, een ontmoeting met de hitmakers van toen, de Carpenters. Het moet een geweldig gevoel zijn wanneer je als songschrijver een goede band hebt met je artiest. Denk maar aan Burt Bacharach met Dionne Warwick, Jimmy Webb met Glen Campbell, Bill Tura met Nellie Bijl, waarom is niet iemand van bij ons noemen, en een minder bekende samenwerking, maar zeker zo intens, die van John Bettis met de Carpenters, in het bijzonder met zangeres Karen Carpenter. John beschouwde Karen altijd als zijn grote zus. Dat werkte perfect tussen hen beiden. Niet dat John uitsluitend voor haar schreef. In het totaal schreef die man meer dan 800 songs en werd hij niet voor niets in 2011 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Voor Madonna schreef hij Crazy for You, voor Michael Jackson Human Nature, voor de Pointer Sisters Slow Hand, voor Diana Ross When You Tell Me That You Love Me, en ga zo maar door. Dus ik zei al, met Karen had John een speciale band. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat hij voor de Carpenters meerdere hits schreef. Maar laat ons eerst kennis maken met Richard Carpenter en zijn zus Karen. Richard die deed als kind niets liever dan naar muziek luisteren. Zijn vader had een enorme platencollectie en Richard zette die plaatjes graag op. Dan ging hij op de grond liggen of in de sofa en aandachtig naar die plaatjes luisteren. Zo ontdekte hij op zekere dag, er was een jaar of zes, de muziek van Les Paul en Mary Ford. Paul die maakte veel gebruik van het dubben, het verdubbelen dus van instrumenten en stemmen. En die klank liet de kleine Richard niet los. Op zijn 8e gaat hij pianoles volgen, nadat hij zich eerst had geamuseerd op de accordeon. Hij zal op de piano later een echte krak worden, ook in het arrangeren van songs. Die pianoles volgen houdt hij niet lang vol, want hij gaat in zijn eentje voortstuderen, dus spelen op het gehoor. In 1963 verhuisde de familie van Connecticut naar het veel warmere Californië. Karen en Richard zijn als broer en zus heel close. Ze verstaan elkaar heel goed, al is Karen eerder een soort tomboy, een wat wilder type die graag aan sport doet, en Richard die sluit zich liever af met zijn piano en zijn muziek. Op zijn 17e gaat Richard naar de California State University in Long Beach, waar hij vriendschap sluit met de man die ik daar eerder al noemde, John Bettis, en met Wesley Jacobs, die niet alleen de contrabas bespeelt, maar ook de tuba. Intussen had zus Karen zich toegelegd op het roffelen op een drumstel, waarop ze aardig wat vorderingen maakt. Ze is zo goed dat ze samen met broer Richard gaat optreden. Een tijdje later richtte Richard samen met de eerder genoemde Wesley Jacobs het Richard Carpenter Trio op. Richard was in die tijd een enorme fan van Oscar Peterson en Bill Evans, beide uitstekende jazzpianisten. Ze ontmoette op zekere dag een vriend van Karen, Joe Osborne, die begeesterd geraakt door haar zangstem. Joe wordt door kenners beschouwd als dé ontdekker van de Carpenters. Nu was Joe niet de eerste de beste. Hij was een uitstekend gitarist die deel uitmaakte van de befaamde Wrecking Crew, met erin zowat de beste studiomuzikanten die je in de jaren 60 en 70 kon vinden. Onder andere zat Glen Campbell bij die groep. Gerugsteund door het Richard Carpenter Trio neemt Karen de single Looking for Love op, geschreven door Richard en uitgebracht op Joe's label Magic Lamb Records. Er worden 500 exemplaren geperst, maar die single flopt. Maar toch blijft Joe hen geloven en laten ze in zijn studio hun tal van demo's opnemen. Met enkele studenten van de universiteit richt Richard in 1966 de groep Spectrum op. Hij had intussen zijn trio opgedoekt. John Battis sluit zich bij hen aan en begint teksten te schrijven bij nummers die Richard hem doorspeelt. Ze nemen demo's op met de groep en mogen zelfs optreden in de befaamde nachtclub Whiskey A Go Go in Los Angeles. Maar ze zijn er zich zeer van bewust dat ze middle of the road spelen, terwijl op dat moment groepen als Led Zeppelin en Steppenwolf hoogtij vieren. Ruige rock dus. Een lang leven is de groep Spectrum niet beschoren, want ze spelen ook nog eens geen dansante muziek, dus wordt die groep ook opgedoekt. Ik dacht net in verband hiermee aan een korte babbel die ik in mijn collectie heb zitten met Richard en Karen over hun beginperiode, die ik heb gevonden op een cd-box van hen die ik jaren geleden gekocht heb. Dit komt nogal houterig over en je hoort meteen ook dat de antwoorden vooraf werden uitgeschreven en gewoon werden afgelezen, maar pik dit toch maar even mee.
Rich and Karen Carpenter. Hey, that was something else, you people. You work mighty well together, I must say. I thought brothers and sisters were always fighting.
We are always fighting, Sam, for the right sound. But we fight our musical battles as a team, right, Karen?
Yep, you're right, brother. You're the senior member. You're 23 and I'm 20.
You've both been on the music scene a very long time. You must have teamed up early.
We did. I started on the accordion as a school kid and switched to the piano a little later. For a few years, I played at some jazz at some clubs and parties and stuff like that, the usual.
Then your family moved from Connecticut to Southern California. Karen, how did you like the trip?
Oh, it was pretty nice, but it was kind of rough getting my drums over the Rockies along with my electric bass.
But you both did get to Hollywood and the Hollywood Bowl in 1966. It's not bad for two youngsters, I'd say.
We were fortunate enough to win the Hollywood Bowl Battle of the Bands. Karen, her old brother, and a bass man. The Carpenter Trio. Our bass picker also played the tuba, and that night he knocked everybody's onks with a sensational solo. We won the contest and a recording contract.
You were a jazz trio then, as I remember. A little later you went rock with a sextet and called yourself the Spectrums?
That's correct. We dug around the rock scene in L.A. for about a year, played some of the top nightclubs. Rich and I were lead singers as well as members of the band. Then
we decided to concentrate on singing, playing, and creating our own special arrangements.
Arrangements? That's the word. Arrangements are very important. It's like a fellow making arrangements today for his career tomorrow.
Richard and Karen gaan dan maar verder als de duo Carpenter. Interessant genoeg om te weten is dat Karen gaat solliciteren tussendoor bij de groep Kenny Rogers and the First Edition, maar ze wordt erin niet goed genoeg bevonden. Ze blijft dan met haar broer maar demo's inblikken en ze sturen er op zekere dag enkele naar platenfirma A&M, net opgericht door Herb Alpert en Jerry Maas. Herb die is van bij de eerste noten begeesterd door de stem van Karen. De 22 april 1969 ondertekenen ze bij A&M een contract. Ze mogen meteen een ganse LP opnemen die ze vullen met 13 songs, waaronder enkele die ze voordien al hadden geschreven voor hun groep Spectrum, plus een aantal demonummers die ze met Joe Osborne eerder al hadden ingeblikt. Voor deze plaat arrangeert Richard de Beatles-klassieker Ticket to Ride, wat ook de titelsong van de LP wordt.
He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride and he don't care.
Dat nummer verschijnt eveneens op single en bereikt de 54ste plaats in Billboard's Hot 100. Het signaal voor hun platenfirma om Richard en Karen nog een kans te gunnen. Op aanraden van Herb blikken ze een song in van zijn vriend Burt Bacharach. Met een versie van Close to You zetten de Carpenters dus gelijk een klassieker neer en stippelen ze al de muzikale koers uit die ze gaan varen.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you.
Na die hit zijn de Carpenters zo goed als verzekerd van een vaste stek in de Amerikaanse hitlijsten. wanneer na drie albums, de voorraad liedjes, die Richard eerder samen met John Bettis had geschreven, op zijn, spreken ze af om opnieuw samen songs te schrijven voor hun volgende LP, A Song For You, die in 1972 wordt opgenomen. Ze spreken af ten huize van Richard en schrijven in twee dagen tijd enkele songs, waaronder Top of the World. Die tekst die had John al klaar, maar er wordt nog wat aan geschaafd. Ook de melodie is snel verzonnen, al vindt Richard die niet sterk genoeg om als single uit te brengen en dus wordt het een LP-nummer dat snel ontdekt wordt door de manager van countryzangeres Lynn Anderson, die het meteen opneemt en het op single uitbrengt. Zij scoort er een vette hit mee in de country charts. Geprikkeld door dat succes wil Richard sowieso een Carpenters-versie in de poplijsten. Ook het publiek vraagt er al een tijdje naar, want tijdens hun vele live-optredens speelden ze dat. Maar Richard is niet zo kapot van een albumversie, althans niet van de productie. Daarom duikt hij opnieuw de studio in om er een remix van te maken. I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. 17 september 1973 wordt Top of the World in de nieuwe Carpenters versie op 45 toeren uitgebracht. De 1 december staat de single na een trage opmars op 1 nadat Ringo Starr en zijn Photograph daar plaats had geruimd. De Carpenters houden het aan de top 2 weken na elkaar uit. Dan staan ze hun eerste plaats af aan Charlie Rich met in zijn gezelschap The Most Beautiful Girl. Hoed je af voor een prestatie in Engeland, want daar bereiken de Carpenters de 20e oktober de 2e plaats in de Britse top 40. Er bestaan een aantal opvallende covers van Top of the World, waarvan ons het meest is bijgebleven, die van Dana Winner, die het nummer 1990 opnam als Op het dak van de wereld. Van die prachtige stem van Karen Carpenter hebben we niet zo lang kunnen genieten, want ze overleden 4 februari 1983 op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van anorexia nervosa.